verder met elkaar. En wij gaan kijken in Zacharia, de profeet Zacharia. Trouwens heeft een hele mooie betekenis. Zakar betekent namelijk herinneren of gedenken. En Ja is de afkorting van Yahweh. En Ja is de rechterkant van de naam. En daar kan ik nog wel iets bij zeggen. Dat is de verborgen kant van God. Duidt meer op de verborgen kant van God. En de linkerkant is dan meer de kant waarin God zich openbaart. En we zien dat Ja heel vaak aan namen wordt toegevoegd. Zo ook bij Zacharia. En dat betekent dan Yahweh herinnert zich. Of Yahweh gedenkt. Hij gedenkt zijn volk. En dat blijkt ook uit het boek. Zacharia. Tegen de avond zal er licht zijn. Daar eindigt het boek zo'n beetje mee. Hè? Dat is natuurlijk de geweldige boodschap van de hoop die uit het hele boek ook spreekt. Dat als het donker, heel erg donker wordt over Israël, dan zal er toch uiteindelijk licht zijn. Het licht van hem, het licht wat hij zal geven op het juiste moment. De verlossing. Maar dat is nog toekomstmuziek. Maar eerst moet dit gaan gebeuren wat in Zacharia 5 staat. En ik lees met u vanaf vers 5. Het zevende gezicht, de vrouw in de Eva. En daar staat: hierop kwam de engel die met mij sprak nader en zeide tot mij: sla toch uw oog op en zie wat er daar naar voren komt. En ik vroeg: wat is dat? En hij antwoordde: dat is een Eva die daar naar voren komt. En hij vervolgde: zo zien zij eruit in het ganse land. En wat is een Eva? Een Eva is een inhoudsmaat. Het heeft te maken met handel. He, iets afmeten. Als je iets afmeet, dan doe je dat om dingen te kunnen verhandelen. Een Eva heeft dan in principe te maken met graan. Een inhoudsmaat van graan. En je meet dus hoeveelheden graan af om dat te kunnen verhandelen. En Eva staat dan eigenlijk meer voor in het algemeen de handel. Dat even over dat begrip Eva. En zie, het loden deksel, dat lag kennelijk op die Eva, een loden deksel, werd opgelicht. En het deksel is dan iets wat het afsluit, hè, wat erop ligt, en het is zwaar. Dat is een beeld van de wet. Werd opgelicht en daar zat een vrouw in de Eva. En hij zeide: dat is de goddeloosheid. En als het zo met elkaar verbonden wordt, die begrippen, dan gaat het om het afvallige Israël. Een vrouw die goddeloos is, die slecht is, het woord heeft te maken met slechtheid, en daarvan afgeleid goddeloosheid, dan heeft het te maken met het afvallige Israël. Het volk, het handelsvolk bij uitstek. Overal ter wereld waar handel wordt bedreven, daar zijn Joden aanwezig. En daar verdienen ze ook flink aan. Dat is gewoon een feit. We gaan dat maar onderzoeken en je komt erachter. Dus zij zijn het handelsvolk bij uitstek. En dat is ook wel het gevolg van het feit dat zij ook verstrooid werden onder de volkeren. Hè? Ze werden overal verstrooid en ze moesten steeds weer weg. Ja, waar kan je dan aan verdienen? Aan handel, want je kan overal handelen waar je ook bent. Je kan handelen. Dan hoef je niet ergens vast te vestigen. En daarom zitten ze in de diamanthandel, om maar iets te noemen, enzovoort. Dus dat is gewoon, zij beheersen de handelshuizen. En ook, nou bijvoorbeeld vandaag de dag wordt natuurlijk veel in aandelen gehandeld. Ook dat beheersen zij, die handel in aandelen. Dus als het gaat om Eva, dan gaat het om de handel. En daar is het Joodse volk in aanwezig. En zeiden: dat is de goddeloosheid. En toen wierp hij haar in de Eva neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. En toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. En ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de Eva weg tussen de hemel en de aarde. En toen vroeg ik de engel die met mij sprak: waarheen brengen zij die Eva? Hij antwoordde mij: naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. En is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats. En dit is dus een profetie die nog vervuld moet worden. En Dat betekent dat er in de toekomst zullen er leden van het Joodse volk, en dat zijn dan de afvallige Joden, die zullen naar Sinear gaan, naar Babel. En u weet dat sinds de enig moment in de jaren 70 de stad Babel ook herbouwd is door Saddam Hussein, of door toedoen van Saddam Hussein. De echte berichten kwamen voor het eerst in 1980-81 in de kranten. En die stad is herbouwd. En inmiddels weten we natuurlijk hoe de huidige situatie is. Je hoort er niet zoveel van, maar er wordt nog aan gebouwd. En dat is, dat zou heel goed de plaats kunnen zijn waar hier op gedoeld wordt in vers 11. Naar het land Sinear om daar voor haar een huis te bouwen. Dus om daar te kunnen gaan wonen. He, een huis bouw je om daar permanent te blijven. Dus daar, dat zij zich daar vestigen en van daaruit hun invloed op de wereld uitoefenen. Dus dat is nog wat in de toekomst gaat gebeuren. Dus net zoals in het verleden Daniel en anderen werden weggevoerd naar Sinear, zo zal in de toekomst ook weer een gang komen van Joodse mensen, Israëlieten, naar Babel, naar Sinear. En dat is wat dus nog zal gaan plaatsvinden. Nou, dat is wat de profetieën ook bevestigen. En verder kunt u natuurlijk uitgebreid lezen hoe dat zit met Babel in Openbaring 17 en 18. Dat zijn natuurlijk best wel lastige hoofdstukken. Maar daarin zien we wel uiteindelijk het eindoordeel over Babel en de verwoesting van die grote stad. En dat is ook de stad van de kooplieden. Hè? Dat staat daar dan ook zo, met zoveel woorden. Daniel, die was aan het hof van Nebukadnezar. En Nebukadnezar is een type van de grote wereldheerser van de eindtijd. De grote heerser van de eindtijd. De koning van Babel, zoals die in Jesaja 14 wordt genoemd. En net zoals koning Nebukadnezar later een beeld oprichtte wat zij moesten aanbidden, deden ze niet, kwamen in de vurige oven, werden daarin niet verteerd. Zo zal in de toekomst ook het volk Israël opnieuw moeten gaan buigen voor het beeld van het beest. He, zoals de Heer Jezus dat ook voorzegt in Matthäus 24. Hij zegt dan, als jullie zien de gruwel der verwoesting, dat is dat afgodsbeeld, dat beeld van het beest wat opgericht wordt, dan moet je maken dat je wegkomt. He, dan zegt de Heer Jezus nog bij, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Als je dat ziet, dan moet je maken dat je wegkomt uit het land. Dus dat is wat nog gaat gebeuren. Dus die hele geschiedenis ook, die Daniel meemaakt met Nebukadnezar en het oprichten van het beeld, is op die geschiedenis op zich is al profetisch naar de toekomst toe. Dus het gaat niet alleen dan om die openbaring van die 70 jaarweek in Daniel 9, dat is natuurlijk ook een profetie. Maar dat wat er gebeurt met Daniel, die geschiedenis, wat daar plaatsvindt, dat is ook profetisch. En vandaar dat de Heer Jezus natuurlijk ook zegt, Daniel de profeet. Hè? Net zoals hij zegt, Jona de profeet. En zoals we zondag ook zagen, dat in het leven van Jona die gebeurtenissen profetisch bleken te zijn. Nou, zo was het ook in het leven van Daniel, waren de gebeurtenissen ook profetisch. En daarin zien we ook de wijsheid van God, dat hij dus van tevoren aan zijn knechten, de profeten, de dingen bekend maakt die hij gaat doen. En ook hoe hij het gaat doen en in welke volgorde. Alleen daarvoor moet je nauwkeurig die profetieën bestuderen. Dan kom je erachter. En daarin zie je ook dan de wijsheid van God. Nou, dus Daniel was daarom een wijs man, want hij ontving die wijsheid van God. En daarmee komen we aan een, laten we zeggen, een min of meer een korte samenvatting van wat wijsheid nou inhoudt naar de schrift. Wat is nou wijsheid? Wijsheid, dat zou je kunnen omschrijven als volgt. En dan, dat zijn dan een aantal kernpunten, hè, van wijsheid. Dat is inzicht hebben. Inzicht hebben. Of onderscheid kunnen maken. In de ware aard van iets. Inzicht hebben in de ware aard van iets. Gebeurtenissen die plaatsvinden in het wereldgebeuren. Hè, toen op 11 september die twee torens instortten, toen keek je er tegenaan en je snapte niet precies wat er gebeurde. En als je later wat daarover bent gaan lezen en wat naar achtergronden bent gaan zoeken, dan heb je op een gegeven moment inzicht en doorzicht gekregen wat daar zich werkelijk heeft afgespeeld. En wat de ware aard is van die gebeurtenis. Dat heeft te maken met wijsheid. Als je dat door gaat krijgen, dan heb je daar dus inzicht in gekregen. En dat heeft te maken met een stukje wijsheid. Een andere essentie of een ander kernpunt is kennis hebben van nog verborgen, onwaarneembare ontwikkelingen en daarmee logisch omgaan. Wat wil dat zeggen? Daarmee je leven ook richting kunnen geven. Dus je hebt dan kennis, hè? Wij als gelovigen mogen kennis dragen van profetieën, waardoor wij een inzicht hebben in de toekomst. Heel kort samengevat, wij mogen Gods plan kennen. Gods plan van tijdperken. Hoe God zijn plan uitvoert in 5 tijdperken bijvoorbeeld. En naar welk doel God op weg is. En wat voor stappen hij daarvoor zet. Dat zijn voor de mensen om ons heen die niet geloven verborgen ontwikkelingen, verborgen dingen. Die kunnen zij nog niet waarnemen. En de profeten hebben dat mogen zien. En dat was soms voor de profeten zelf zo moeilijk dat ze hun eigen profetieën nazochten. Dat zegt Petrus, hè? Dat de profeten hun eigen profetieën nazochten op hoedanig en welke tijd zij doelden. Dat waren notabene de profetieën die ze zelf hadden uitgesproken. Maar dat waren ontwikkelingen die in de toekomst zouden gaan plaatsvinden. En een derde facet is ook om de woorden die we kennen verstandig toe te passen in ons leven. De woorden van God die we kennen verstandig toepassen in ons leven. Dus daar je leven koers door laten bepalen. Hè? Met nut en voordeel voor onszelf en anderen. Hè, als je die woorden van God verstandig toepast in je leven, dan heeft dat nut voor jezelf en daar van daaruit natuurlijk ook voor anderen. Dus dat is wijsheid. En sommige van de Hebreeën, hè, sommige van Israël, kregen bijzondere wijsheid, waarmee zij de mensen van hun tijd eigenlijk ver vooruit waren. Ze zeiden dan dingen die ook mensen van hun eigen volk op dat moment nog niet beseften, of de diepte ervan nog niet konden beseffen. Want zij hadden inzicht in Gods plan met het kwaad en met het lijden. Dat is voor heel erg veel mensen vandaag de dag nog steeds een groot raadsel. Het kwaad, het lijden, hoe zit dat? Ga maar met mensen praten en ze gooien God onmiddellijk voor de voeten waarom er toch zoveel kwaad en lijden is in deze wereld. Mensen begrijpen dat niet. Maar er waren al Hebreeën die dat zagen. Als we denken bijvoorbeeld aan Mozes, dan wist Mozes dat de list die Balak op een gegeven moment uitvoerde door Biliam een vervloeking over Israël te laten uitspreken, maar dat wilde die althans. Maar God vormde dat om tot een zegen. Want Biliam die sprak een zegen uit over het volk in plaats van een vloek. Dus God veranderde die bedoelde vervloeking tot zegen. En daarin zit al iets in hoe God dat lijden of dat kwaad gebruikt. En ook Nehemia zag dat. Laten we daarbij even opzoeken in Nehemia. Hè. Dit is een belangrijk facet. Want als wij leren hoe God in zijn plan het kwaad en het lijden bedoelt, hoe hij daarmee omgaat en wat hij daarmee uitwerkt. Als wij dat leren, dan hebben we natuurlijk een geweldig inzicht en een geweldig stuk wijsheid die wij misschien aan anderen kunnen overdragen. Misschien geeft God dat. Dus Nehemia 13. Nehemia 13. Nehemia 13 en dan het eerste vers. En er staat, te dien dagen werd uit het boek van Mozes voorgelezen, ten aanhoren van het volk. En men vond daarin geschreven dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de gemeente Gods mocht komen. omdat zij de Israëlieten niet met brood en met water waren tegemoet gekomen en tegen hen Bileam gehuurd hadden om hen te vervloeken. Maar onze God, zegt Nehemia, veranderde de vervloeking in een zegen. Zodra ze dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren van Israël af. Dus zij deden dan ook wat daarin stond. Maar Nehemia erkent hier dus dat Bileam weliswaar ingehuurd was om het volk te vervloeken, maar God veranderde die vervloeking in een zegen. En dat kun je ook toepassen op het kwade, hè? Dat God dat kwade gebruikt en daaruit in staat is het goede voor te brengen. Nou, zo zagen we bijvoorbeeld bij Esther een Mordechai. En dan gaan we even naar het boek Esther. Dat is direct na Nehemia. Ik vind het altijd een hele mooie geschiedenis. Prachtig hoe God zijn volk bewaart. Het boek Esther is de moeite waard. Esther en dan hoofdstuk 9. En dan het 20e vers. En Mordechai schreef deze gebeurtenissen op en zond brieven aan al de Joden, nabij en ver, in al de gewesten van koning Ahasveros, om hen te verplichten jaarlijks zowel de 14e als de 15e van de maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden. En dit de maand was die voor hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkaar geschenken zou zenden en giften zou geven aan de armen. En de Joden hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te doen en wat Mordechai geschreven had, Haman toch, de zoon van Hamedata, de Agagiet, dat was dus een Amalekiet, de Jodenhater, had de gedachte gekoesterd de Joden uit te roeien en hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en uit te roeien. Doch toen Esther tot de koning gekomen was, beval deze schriftelijk dat het boze plan dat hij tegen de Joden beraamd had op zijn eigen hoofd zou neerkomen. Hem nu en zijn zonen heeft men op een paal gespietst. Nou, even tot zover. Dus hier veranderde eigenlijk in hele korte tijd de enorme dreiging die over het Joodse volk lag, veranderde, en zo schrijft Mordechai dat dan in vers 22, de droefheid in vreugde en de rouw in een feestdag. Want de Joden wisten van tevoren wat eraan zat te komen. Ze werden bedreigd met uitroeien, er was een wetgeving opgekomen. En Mordechai zegt dan hier dat het dus doordat de geschiedenis zo gegaan is, dat God eigenlijk Esther precies op de juiste plek neerzette en de zaken zo draaiden ineens dat droefheid in vreugde veranderde en rouw in een feestdag. Nou, ik denk dat dat ook iets is waarin je kan zien hoe God het kwaad wat beraamd werd op dit moment dan voorkwam. Maar er zijn ook momenten in de geschiedenis dat God het kwaad wel degelijk doet plaatsvinden, maar het dan wel uiteindelijk uitwerkt ten goede. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 8. Goed, dat facet dat zien we ook bij de profeet Amos. De profeet Amos, dan gaan we even naar de kleine profeten. Dat is een kleine profeet. Die leefde ten tijde van Hosea bijvoorbeeld. En ten tijde van koning Jerobeam de tweede. En dan hebben we het over de 10 stammen. Dus Amos, en in Amos 5 zien we eigenlijk hoe Amos daar iets over zegt. Amos 5 en dan het 8e vers. En dan gaat het natuurlijk over Yahweh. Amos 5 vers 8. Hij die Pleiaden en Orion heeft gemaakt, dus dat gaat over sterrenbeelden. Hij die de donkerheid verkeert in ochtend en die de dag tot nacht verduistert. Hij die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde. Heere is zijn naam. Even tot zover. Dus dan gaat het om hij die de donkerheid verkeert, hè, of verandert in ochtend. Dus hij laat die duisternis wijken en brengt daarvoor in de plaats het licht. En hij is dan ook bij macht om die duisternis te veranderen in licht. Hè? Dus Amos maakt daar ook een opmerking over. En dan een grote profeet als Jesaja. Jesaja, en dan gaan we even naar Jesaja 42. Ja. 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 Dat zijn de wijze wegen hoe God handelt. Dat hij bij macht is ook uit het kwade het goede voor te brengen. Dus dan ook uit duisternis het licht. Dat zit in dezelfde stramien. Dezelfde gang. Ja? Duidelijk?
Ja, dank
je. Jesaja 42. En dan het 16e vers. En ik zal, hè, u ziet daar ik met de hoofdletter, dus dat is wat de Heer zegt. En ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden, op paden die zij niet kenden. Ik zal ik hen doen treden. Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken. En de oneffen plaatsen tot vlakte. Dit zijn de dingen die ik zal doen. En die ik niet zal nalaten. Dus hier zien we heel duidelijk hoe God eigenlijk duisternis omvormt tot licht. De oneffen wegen verandert in vlakte. En daaraan gekoppeld kun je ook zeggen, hij die uit het kwade het goede voortbrengt. En het gaat nog een stapje verder in Jesaja, want dan bladeren we heel even naar Jesaja 45. En dan komen we in een bekende tekst. Een kerntekst. Jesaja 45 vanaf vers 5. En er staat, ik ben de Heere, hè, ik ben Yahweh, en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet. Dat zegt hij dan tegen Kores. Opdat men het weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. En er is geen ander die het licht formeer en de duisternis schep. Die het heil bewerk. En in de beste tekst staat die het goede maakt. Hè? Dus die het goede maakt. En het kwaad schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Dus hier zegt de Heere van zichzelf dat hij het kwade schept. Dat hij het kwaad schept. En dat staat hier tegenover het goede. He, die het goede maakt en het kwade schept. Die het licht formeert en de duisternis schept. Dus als God als het voor God nodig is in zijn plan, dan schept hij kwaad. En dan schept hij duisternis. En scheppen is niet iets maken uit niets. Maar is in datgene wat voorhanden is, iets uitwerken. En bijvoorbeeld, als we even terugdenken aan Daniel. Dan brengt de Heer over het volk Israël, in dat geval over de twee stammen. Brengt de Heer de mannen uit Babel. De Babyloniërs, om Israël weg te voeren uit het land. En daarvan zou je kunnen zeggen, nou dat is een groot kwaad wat daar gebeurde. Israël werd weggevoerd. En dat is dan de Heer die dan op dat moment die Babyloniërs gebruikt om dat kwaad ook uit te voeren. Als we kijken bij Job, het boek Job, dan zien we eigenlijk dat de Heer de tegenstander in de macht geeft om Job zeg maar aan te tasten, dus zijn gezin weg te nemen en zelfs Jobs gezondheid aan te tasten. En dus dat is een kwaad wat dan in Jobs leven gebeurt, een groot kwaad. En dan zien we dus dat de tegenstander kennelijk op dat moment die speelruimte krijgt van God. Maar als Job dan belijdt, dan zegt hij dat hij het kwade ook uit Gods hand ontvangt. Hè? In Job 2 zien we dat. Job 2. Maar even, heel even met elkaar lezen. Job 2. Ja, dit is natuurlijk een enorm moeilijk probleem. Er is al heel veel over nagedacht en geschreven en noem maar op. Maar uiteindelijk moet toch de schriften zelf daar het antwoord in geven. Opgeven. Dus Job 2. En daar zegt Job dan, nadat dat alles gebeurd is. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En met die vraagstelling stelt Job eigenlijk vast dat hij zowel het goede als het kwade uit Gods hand ontvangt. Hij ziet dat als van God. En er staat er nog bij, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dus door dat te zeggen, zondigde Job niet. Door dat te erkennen dat zowel het goede als het kwade hem overkwam uit Gods hand, laat ik het even zo met mijn eigen woorden dan nu zeggen, daardoor gaf Job te kennen dat God dat alles in zijn hand heeft. En dat dan de tegenstander de hand in had, die dan een zekere speelruimte van God kreeg. Ja, maar door dit te erkennen, er staat bij, Job zondigde met zijn lippen niet. En als we even snel doorbladen naar het einde van het boek Job, dan laten we al die filosofie van zijn vrienden even achterwege. Maar in Job 42, daar zien we eigenlijk hoe het resultaat was, het eindresultaat. Job 42 vers 12. En een hoofdstuk als Job 28 is ook de moeite waard om eens na te lezen over de wijsheid. Maar Job 42 vers 12, en er staat, en de Heere zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Hij verkreeg 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters. En hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren Hapuk. Dus hier zien we dat Job eigenlijk aan het eind van zijn leven dubbel gezegend wordt. En daarmee zien we ook dat God hem, dat God eigenlijk dat kwaad wat in zijn leven kwam, hij nam heel veel van Job af, maar hij zegende hem dubbel aan het einde van zijn leven. Dus hier zien we eigenlijk de hele wonderlijke uitwerking die het in Jobs leven had. En hoe God eigenlijk dat goede in het kwade omzetten. God is bij machte om dat goede of dat kwade om te zetten in goed. Hij zet het kwaad om in goed. En dan in Jesaja, en dan gaan we even naar een andere bekende koning, koning Hiskia, in Jesaja 38. Jesaja 38. Jesaja 38 en dan het 17e vers. Wat koning Hiskia daar belijdt, is dat zijn, wat hij meemaakte, de ziekte die hij meegemaakt had, dat hoe God dat uitwerkt en dan ook wat Hiskia daarvan zegt in vers 17. En dan zegt hij, zie mijn bittere beproeving, werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven, letterlijk mijn ziel, hebt gered van de groeven en van de vernietiging. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het dodenrijk looft u niet, de dood prijst u niet. Wie in de groeven zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. De levende, hij looft u, zoals ik heden doe. De Vader maakt zijn zonen uw trouw bekend. Nou, in vers 17 zien we dus dat Hizkia beleidt, zijn bittere beproeving, je zou kunnen zeggen zijn lijden, werd door God omgezet in heil. Het was tot uiteindelijk, beleed koning Hizkia, voor dat woord heil staat dan het bekende Hebreeuwse woord shalom, welzijn. Dus dat lijden, die ziekte, die bittere beproeving, zoals hij dat hier noemt, hij beleed dat daardoor God werd omgezet in shalom, in welzijn. Dus het kwaad wat koning Hizkia overkwam, dat keerde God in zijn leven ten goede. En dat beleed hij. En dat is eigenlijk ook een model voor de wegen die God gaat. En het geweldige is dat, je zou kunnen zeggen, zoiets als in het leven van koning Hizkia, een groot koning van Israël. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat is goed, dat is bij één iemand gebeurd. Maar je kan ook zeggen, de grotere daden, de grootste daden van wat we dan zeggen, nou, mogelijk het koninkrijk van de duisternis, dat zal God omzetten tot licht en zegen. En die dingen ook van het kwaad kun je eigenlijk het beste toetsen aan het kruis. Het kruis betekende lijden en dood, notabene voor de zoon, de zoon des mensen. En God die gebruikt die daad, en dat was natuurlijk aan de ene kant een ontzaglijk groot kwaad wat daar gebeurde, door die zoon van, de zoon des mensen, die zelf zonder zonde was, door die aan het kruis te nagelen. Nou, dat is een enorm kwaad. En God gebruikt juist die daad van mensen, aangezet door de tegenstander, door de macht van de duisternis. God gebruikt die daad juist om het heil en de zegen, de shalom, uit te werken voor de hele schepping. Dus uiteindelijk voor een ieder. Zowel voor ons mensen als voor de geestelijke machten. Nou, daarin zie je eigenlijk dat een groot kwaad wat er gebeurde, en je kan wel zeggen het grootste kwaad wat er gebeurde, dat God dat dan in zijn wijsheid omvormt tot het grootste goed. Uiteindelijk doet hij dat meewerken ten goede. Uiteindelijk meewerken ten goede voor iedereen. Voor die hele schepping. En daarin zien we eigenlijk dat daar een enorm diepe wijsheid in zit. Nou, en die wijsheid, om het zo te doen, die wijsheid wordt voor ons pas zichtbaar, eigenlijk helemaal in het volle licht gezet door de apostel Paulus in zijn brieven. Daar zien we eigenlijk die diepste wijsheid van God zichtbaar worden. Paulus geeft de lijnen aan, we zeggen dat natuurlijk vaak, maar als je lijnen trekt in de schrift en in de geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat de apostel Paulus daar zicht op heeft gekregen van God, wijsheid in heeft gekregen om te laten zien hoe het in de allerdiepste zin zit. En dat wordt pas geopenbaard dus in de brieven van Paulus en zelfs in de latere brieven van Paulus. Nou, zo hebben een aantal mensen langsgelopen uit de Tenach en staan we nu een beetje eigenlijk op de drempel van het Nieuwe Testament, om zo maar te zeggen, de komst van de Heer Jezus. En daarin, in het leven van de Heer Jezus zelf, wordt ook die wijsheid van God geopenbaard. Dat is bijvoorbeeld iets wat de Heer zegt van zichzelf in Matteüs 12. En dan wil ik even met u gaan naar Matteüs 12. En dan gaat het om de Heer zelf. Dan hebben we dus nu in vogelvlucht een aantal mensen gezien in de tijd van de Tenach. En dan gaan we nu kijken in Matteüs 12. wat de Heer dan van zichzelf zegt. En dan heeft hij het inderdaad dan over Jona. Hè? De Joden die vragen dan een teken van hem. En dan zegt hij nou, jullie zullen niets anders ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En lees ik even vanaf vers 41 van Matteüs 12. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Dus dat zegt de Heer dan van zichzelf. Hè? De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En we hebben gezien dat dat heel veel was. En dan zegt de Heer, zie, meer dan Salomo is hier. En dat kan hij alleen maar natuurlijk dan van zichzelf zeggen. Hè? Hij is degene waarvan Salomo een voorafschaduwing was, waar Salomo een type van was. Zie, meer dan Salomo is hier. Dus hij bezat een wijsheid die verder ging dan de wijsheid van Salomo. Hè? Salomo zou je kunnen zeggen, die beschreef heel veel dingen, ook in het menselijke leven. Maar de Heer, die bezat ook scheppende wijsheid. De Heer Christus was in staat om met zijn wijsheid ook te kunnen scheppen. En dat was dus allemaal door hem. En het is heel wonderlijk als je beseft dat de Heer voordat hij mens werd, dat is ook een facet, hè? De Heer voordat hij mens werd, dat in hem, zoals Paulus dat in de Colossenzen zegt, in hem en door hem en tot hem alles geschapen was. In hem, door hem, tot hem. En dat hij die heerlijkheid die hij had, heeft afgelegd, daar schrijft Filippenzen over. Hè? Hij heeft de heerlijkheid afgelegd. Dat is staat in Filippenzen 2, hè, zijn ontlediging, maar hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En hij is dus mens geworden. En om dan als mens op te groeien, moest hij weer opnieuw, zeg maar, die wijsheid leren kennen. Het was niet zo dat hij van jongs af aan al volledig alles wist aan wijsheid en kennis enzovoort. Nee, daar ging tijd overheen. En dat lezen we in Lucas, om dat even te laten zien, lezen we dat in Lucas, hoe dat bij de Heer zelf, hè, hij kwam als mens. En je kunt rustig stellen dat hij, net als andere mensen, zijn wijsheid leerde uit de woorden van God. Dus dat vinden we in Lucas 2, vers 40 staat dat. Er staat, het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. Dus als er staat dat hij daarmee vervuld wordt, dan is het zo dat dat eerst dus niet het geval was, dat daar dus een groeiproces in plaatsvond. He, die vervulling was een proces. En we vinden dat nog een keer onderstreept in vers 52 van hetzelfde hoofdstuk, waar staat, en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dus hij groeide op. Hij nam toe in wijsheid. Hij nam toe in genade. En daarin zien we eigenlijk hoe ingrijpend het is geweest dat de Heer dus zijn heerlijkheid die hij had heeft afgelegd en zich van de gestalte van God heeft ontledigd en mens is geworden. Ik denk dat dat heel bijzonder is, hè? Hij nam daarin toe. En daarom riep hij zijn tijdgenoten ook op, hè, wat in Johannes staat, onderzoekt de schriften. Want jullie menen daarin aionisch leven te hebben. Maar hij riep ze op om dat te gaan doen. om dat echt te gaan doen. En waaruit hij zelf ook zijn wijsheid en alles ontving. En daarmee deed hij zijn leermeesters versteld staan. En hij ontdekte in die schriften alles wat op hem betrekking had. Dat werd hem duidelijk gaandeweg. En ook welke plaats hij zelf had in dat grote plan van God. He, als we heel even doorbladeren naar Lucas 24, waarin hij op weg is naar, of waarin hij oploopt met Cleopas en zijn vriend, de naamloze, zou ik maar zeggen, en hij met hen oploopt, dan laat hij hen dingen zien. Dingen die hij in zijn leven op aarde uit de schriften geleerd had. En dan even kijken, begin ik even te lezen in vers 25 van Lucas 24. En daar zegt hij dan tegen hen, want zij begrepen het niet. Zij dachten dat hun redder niet meer leefde. En hij zegt dan tegen hen, o onverstandige en tragen van hart. He, dat tragen heeft dan iets te maken met dat woord wat we gezien hebben. Voor dwaas, hè? Dat vette hart, dat trage, hè? Keziel, daar speelt hij mee met dat begrip. Hè? Onverstandige en trage van hart. Dus twee begrippen die eigenlijk in de schriften tegenovergestelde zijn van de wijsheid. Dus o onverstandige en trage van hart, dan dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Dus de dingen die in de Tora stonden, hadden op hem betrekking. De dingen die in de profeten stonden, hadden op hem betrekking. Hij had dat geleerd toen hij bij zijn leermeester zat en zelf ook de schriften onderzocht. En was hem duidelijk gemaakt door de geest van God, hè, die hij niet met mate had. En hij, hij spreekt hier toch deze twee broeders aan met dat zij dus traag van hart waren geworden. Hè, dat zij onvoldoende hadden beseft dat hij zelf, de Heer Jezus Christus, de vervulling was van hun eigen schriften, van hun Tenach. En liet hen zien al wat op hem betrekking had. En we hebben het net gelezen in Matteüs 12. Hè? Hij verwijst naar Jona en zegt meer dan Jona is hier. En daarmee geeft hij te kennen dat Jona profetisch wijst op hemzelf. Hij heeft het over Salomo en hij zegt meer dan Salomo is hier. Dus daarmee geeft hij te kennen dat Salomo ook een beeld is, een voorbeeld is van hem die komen zou. Dus daarin zien we dat al die beelden en typen allemaal naar hem verwezen. Dat liet hij hen zien vanuit de schriften. En als je traag wordt om te horen, dan loop je de kans dat je ook net als deze twee broeders onverstandig bent, met andere woorden, traag van hart. En daarmee wijsheid tekortschiet. En dat is denk ik heel wezenlijk. Nou, ik wil het hierbij laten voor vanavond, omdat de tijd nu wel zo'n beetje om is, omdat het laat is. En we gaan morgenochtend met elkaar verder met hem die in feite de wijsheid zelf is, onze Heer. En dan zullen we nog wel een aantal dingen zien en dan zullen we, hopen we, morgen ook te komen verder in de brieven van Paulus. Goed, tot zover. En ik stel voor dat wij deze avond, deze dag...